Zo, welkom, welkom in de Canna Stembus aan Maria Martinez Dubiani.
Hi, dankjewel dat ik hier mag zijn.
Van D66 Groningen en aan Chris Garrit. Bekende Groninger, ex-nachtburgemeester, muzikant, de man achter EM2, creatief ondernemer. Klopt dat een beetje?
Dat klopt allemaal, zeker. Hartstikke leuk om hier te zijn.
Geweldig dat jullie er zijn. Ik dacht, jij bent natuurlijk een geboren Groninger, maar ik heb wat research gedaan. Je komt gewoon uit Nijmegen.
Nijmegen, er zijn twee steden in Nederland die erg leuk zijn. Dat is Nijmegen en Groningen. En op een negende ben ik verhuisd naar Groningen en sindsdien woon ik hier.
Dus je bent toch wel echt inmiddels toch wel een soort Groninger?
Ja, ik ben wel toch wel Groninger. Zo voel ik me wel. Dat is wel leuk. En ik ga natuurlijk ook al een tijdje mee. Ook het nachtleven interesseert me heel erg. En alles, de nacht en de onderwerpen die het daglicht niet kunnen weerstaan. Dus dit is er zo in en daarom ben ik hier.
Dat zijn vaak de interessante onderwerpen natuurlijk. Kom jij zelf uit Nijmegen ook? Of uit Nijmegen, uit Groningen?
Nee, ik kom niet uit Groningen, maar ik woon hier al wel 21 jaar. Dus ik ben hier op mijn vijfde naartoe gekomen. Ja. Oké. Okay. Sinds mijn vijfde woon ik in Groningen en sindsdien ook niet weg geweest. Mm-hmm. Omdat het zo'n mooie stad is en er gaat eigenlijk niks boven Groningen. Dat weet Chris ook, denk ik.
Wat maakt die stad voor jullie bijzonder? Begin ik bij jou.
Nou, wat deze stad bijzonder maakt voor mij is dat het, laat ik zeggen, het is een hele mooie stad. We hebben wat mij betreft de beste universiteit hier en heel veel onderwijsinstellingen. Maar we hebben ook een prachtig nachtleven. We hebben geen sluitingstijden. Openingstijden hebben we wel, maar we hebben gelukkig geen sluitingstijden. En er valt heel veel te beleven hier in Groningen. Het heeft ook een mooie geschiedenis. Dus mm-hmm. Het is een mooie stad om in te wonen, werken en te blijven.
Ja. Absoluut. Nee, daar sluit ik me helemaal bij aan. Inderdaad, de nacht, dat interesseert me heel erg. En dat, als je ergens in Nederland de nacht zoekt, dan moet je in Groningen zijn. Ik noem het ook een beetje Texas van Nederland. Hè. Je gaat door allerlei weilanden heen. En ik ben zelf een paar keer in Texas geweest. Het lijkt er ook heel erg op, trouwens. En dan kom je ineens in zo'n grote stad uit. Of grote, een middelgrote stad, maar in ieder geval het centrum van het noorden. En daar gebeurt het. Ja. Vooral ook de veel jonge mensen die hier wonen. We zijn echt een hele jonge stad. Dat maakt het, er gebeurt altijd wat. Er is heel veel cultuur te beleven. Dus dat zijn dingen die me heel erg aantrekken.
Toen we net even voor de bus stonden, er komt hier, als het niet keihard regent, komen er meteen mensen naar de bus toe om vragen te stellen. En ik zag dat jij heel full-on bezig was met uit te leggen.
Ja, uit te leggen waarom wij eigenlijk cannabis en misschien ook andere drugs zouden moeten legaliseren. Mm-hmm. En waarom het ook belangrijk is om dat ook wellicht mee te nemen met de komende verkiezingen.
Ja precies. Nou ja, dat, dankjewel voor het verspreiden van onze boodschap.
Ik stond een beetje in campagnestand, maar goed, het is bijna verkiezingstijd. Dus als D66er, als raadslid, dan doe je je best om mensen de zwevende kiezer over te halen. Ja.
Ja, precies. Ik heb het idee dat Groningen ook echt wel een progressieve coffeeshop stad is, zeg maar, dat hier al heel lang coffeeshops zitten. Hoe zou jij Groningen als coffeeshopstad karakteriseren?
Nou, ik moet gelijk denken aan de grote held Theo Buizink, hè, die vanaf de jaren 70 al heel erg activistisch is bezig geweest met het legaliseren van cannabis. De Stuf Vrijpartij had hier ooit. Ik ben er zelf helaas niet bij geweest, maar er schijnt ooit een demonstratie geweest te zijn. Daar hadden ze de grootste joint ooit gebouwd.
En dat was legendarisch. Ik was er zelf ook niet bij, maar
ik heb ervan gehoord. En die is toen, daar zat 2 kilo wiet in. En die hebben ze dan door de Oosterstraat hier naar het stadhuis gebracht. En toen uiteindelijk zijn ze in het stadhuis terechtgekomen. Maar er was net een huwelijk gaande. En toen heeft volgens mij de bode heeft die joint afgepakt en ergens in een kast gedrukt. En dat was een heel hilarisch iets. Maar de Stuf Vrijpartij, dat was dan echt wel iets van Theo Buizink's hand. En dat typeerde ook wel een beetje de cultuur, de vibe die we hier in Groningen hadden in ieder geval. En misschien ook wel nog steeds wel een beetje hebben. Maar goed, het is natuurlijk ook in Groningen heel erg teruggelopen, de coffeeshops. Hè. We hadden er eerst, ik denk wel, toen ik er een beetje mee begon, ik was 14 en kon ik gewoon nog naar een coffeeshop om een joint te kopen, weet ik nog wel. Toen waren er zeker 25 coffeeshops, dat is al heel lang geleden, dus we hebben het echt over begin jaren 90. Dat is helemaal teruggelopen. Hè. We hebben nu nog maar 9 coffeeshops. En ik weet dat je van de lijstjes bent. Ik heb het nog even voor je uitgezocht. We hebben 9 coffeeshops waarvan 6 een loketfunctie hebben. Hè. Dus ja. Daar kan je dus niet lekker zitten. Wow.
En we mogen er 14.
We mogen...
Vanuit het beleid dat we hebben.
Precies, ja. De APV die staat 14 toe. Ik ben eigenlijk wel benieuwd, waarom hebben we dan geen 14?
Ja, dat is een hele goede vraag. Dat is ook iets wat wij in de raad de afgelopen tijd vragen over hebben gesteld. Want het is gek dat wij voor een gemeente met deze populatie, de 60 gemeenten van Nederland, met zoveel studenten en zoveel internationals en ook zoveel bezoekers hè, uit Duitsland, uit andere plekken, dat wij op dit moment 9 coffeeshops hebben van de 14. Er zijn in de afgelopen, 3 jaar zijn er 2 gesloten. Ja. Eentje bij de Oosterpoort in de buurt, Oosterpoortwijk. Mm-hmm. En dan zie je dat er gewoon een gat valt in de markt. Ja. En op momenteel kunnen de andere coffeeshops dat wel opvangen. Maar ja, stel dat er nog meer coffeeshops sluiten en wij hebben er niet een paar bij gekregen. Ja, dan ga je wel een probleem krijgen.
Want ik denk dat de Groningen ook eens echt een soort regiofunctie heeft. Hè? Voor omliggende gemeentes waar misschien 0 coffeeshops zijn die dan ook allemaal aangewezen zijn op Groningen. Maakt het probleem nog nijpender, denk ik.
Ja, ja dat klopt. Dat klopt zeker. En het laatste wat je zou willen is dat de verkoop zich naar de straat verplaatst. Ja. En die coffeeshops die dienen ook gewoon een functie in de samenleving. En daarnaast was het ook zo dat er we hadden een burgemeester die ook... die eigenlijk zei dat er wellicht 2 andere coffeeshops van de 9 zouden moeten sluiten. En volgens mij loopt daar nog een procedure. En we hebben nu momenteel ook het wiet-experiment.
Ja, precies.
Waar we vanuit D66 hebben dit ook aangejaagd, landelijk en lokaal. En zijn we er heel blij mee, want het loopt goed. Ik hoor hele positieve reacties over het huidige wiet-experiment. Maar als je tijdens een experiment van de 9 2 coffeeshops wil gaan sluiten... Ja. Dan wat ben je dan aan het doen eigenlijk met het experiment? Mm-hmm. Ik heb altijd begrepen vanuit school, als je een experiment hebt, dan wil je dat het consistent blijft en dan wacht je totdat het resultaat er is. Of je doet er nog 2 bij.
Mm-hmm.
Hè, dus op dat op te vangen. En daarom hebben wij in de raad voor de zomer volgens mij hebben wij een debat gehad over het coffeeshopbeleid. En komt er binnenkort een onderzoek.
Oké. Okay.
Ja.
Nou, laten we hopen dat dat een beetje opschiet, want ja, je wil ook variatie natuurlijk in de stad en niet een soort, zo'n klein groepje wat het doet. Wiet-experiment is al even gevallen. Het is natuurlijk een populair onderwerp in de cannabis-stembus. We zijn ook in veel cannabis-experiment-steden. Ik heb het idee, maar correct me if I'm wrong, dat de ondernemers hier, de coffeeshop-ondernemers, er eigenlijk helemaal niet zo op zaten te wachten op het wiet-experiment.
Er is inderdaad in januari een brandbrief verstuurd. En dat ging met name over dat er dus steeds minder coffeeshops werden. Mm. En dat ze zich wel druk maakten over, je kan een experiment doen, maar als ze dan coffeeshops sluiten, dan kreeg je de straathandel nog steeds. En dus dat was een brandbrief. En het ging ook over de overdraagbaarheid van de vergunning. Daar weet je natuurlijk ook wel wat van. Onze oude burgemeester Koen Schuiling, die had het ingetrokken. En daar waren ze niet zo blij mee. Maar goed.
Want was het niet zo dat inderdaad die burgemeester Schuiling de coffeeshops een beetje over de streep had getrokken om mee te doen aan het wiet-experiment? Dat zeggen, als je meedoet, dan zijn je vergunningen overdraagbaar? Of zat het anders?
Nee, dat was de burgemeester voor Koen Schuiling. Dat was de burgemeester Peter den Oudste.
Ah, oké.
Okay. Dus die daarvoor. Want toen begon, toen kwam het idee later een wiet-experiment. En landelijk ging dat ook. En dat kwamen meer gemeentes bij. Maar dat klopt inderdaad dat coffeeshop-ondernemers in het begin niet zaten te springen voor het experiment. Na veel overleg en ook gewoon kijken wat de coffeeshop-ondernemers nodig hebben. Want zij hebben dus ook eigenlijk gewoon hun winkel waar ze op moeten passen. Ja. En zij willen ook gewoon de winkel kunnen draaien tijdens het experiment. En er waren ook zoveel vragen natuurlijk. Hoe doe je dat bijvoorbeeld met de vergunning? Hoe open je een bankrekening bijvoorbeeld? Toen is daar destijds beloofd. Of de belofte gedaan dat op het moment dat ze meedoen, en er zitten ook een paar coffeeshop ondernemers die ook met leeftijd zijn, die ook wellicht met pensioen willen, wat ik ook heel goed begrijp, dat zij het wellicht mogen overdragen op dat punt. Dat was er beloofde tijd. En toen is er een moment gekomen dat de vorige burgemeester heeft gezegd van dat gaan we niet doen omdat wij moeten voldoen aan Europese wetgeving met betrekking tot aanbestedingsrecht.
Ja. Ja.
En dat is een heel technisch...
Wat een beetje volgens mij een dooddoener is, omdat er echt wel gemeentes zijn waar het wel kan. Ja, die zouden zich toch aan hetzelfde Europese recht moeten houden.
Maar goed, toen werd het nog bizarder, want toen stelde die voor een loterij. Hè? Dus,
een loting, geen loterij.
Nou ja, ik noem het maar een loterij, want dat is eigenlijk hetzelfde. Hè? Loting, loterij. Maar in ieder geval, dus er werd niet meer gekeken naar, nou, wat is het voor ondernemen? Kijk, ik heb zelf ook een horecazaak.
Er werd niet gekeken naar kwaliteit.
Kwaliteit. Kijk, ja, ik moest loterij, een hele bebop doorheen. Alles werd gecheckt. Hier werd gesproken dus over de loting, de loterij. Ja, dat is natuurlijk niet uit te leggen. Hè. We willen kwaliteit, we willen goede uitstraling. Er zijn nog zoveel aspecten waar het over zou moeten gaan. En ja, dit is weer een mooi voorbeeld dat er eigenlijk niet echt goed over wordt nagedacht. En dat het weer gewoon een lastig onderwerp is dat even wordt geparkeerd. En dat wat natuurlijk niet klopt.
Ja. Nou ben jij zelf ook een van de 1,1 miljoen cannabis consumenten in Nederland. Ja. Hoe keek jij als consument voordat het experiment begon daar naartoe? Met een soort achterdocht, met nieuwsgierigheid? Of?
Nou, ik ben vooral heel nieuwsgierig. Hè? Dus ik ben heel erg naar zitten kijken van hoe gaan ze dat dan inrichten? Wat zal die kwaliteit dan worden? Hoe ziet dat eruit? Nou, dat heb ik allemaal wel goed kunnen zien. Ik merk ook in het begin waren er heel veel mensen die hadden het dan over de staatswiet en dat soort termen, wat ik best wel grappig woord vind. Maar goed.
Het slaat natuurlijk helemaal nergens op, want je noemt een kroeg ook niet een staatscafé omdat hij een vergunning heeft om een café uit te baten.
Maar je doet het ook niet, hoe heet dat, staatsalcohol of zo?
Nee, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Maar
het blijft wel plakken hoor, dat etiket.
Ja, het is een lekker woord wat werkt. Maar goed, je merkt wel dat de laatste tijd, of dat is eigenlijk best wel snel gegaan, hè, we zijn in april begonnen, dat het wel, het buigt wel om naar normaal. We stonden hier net voor de bus even wat voorlichting te geven aan wat jongeren die voorbij kwamen, die dan even worden, wat is dit? Kan je blowen of nee, dat gaat over.
Kan je wit kopen?
Nee, dat gaat over weet wat je stemt. Hè? Dus
weet ook wat je gebruikt natuurlijk.
En weet wat je gebruikt. En dan hoor je toch wel vrij positieve reacties, ook van de jonge mensen hier op straat. Dat is eigenlijk best wel goed geregeld. Ondanks dat Marok en dat soort zaken nu niet meer te krijgen zijn legaal in Groningen.
Ja.
Maar eigenlijk...
Maar zelfs dat zou je ook kunnen kijken of je dat legaal kan binnenhalen. Maar ja, dan zit je weer met internationale verdragen en afspraken. Maar dan zit je ook weer bij het landelijke gedeelte.
Ja.
En als je kijkt naar ons drugsbeleid, het landelijke drugsbeleid. Ja, het is al bijna meer dan 50 jaar zo, maar het is echt achterhaald.
Mm-hmm.
Het is niet gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. En wij vanuit D66 pleiten om dat wel te doen. En we moeten denk ik ook met de tijd mee.
Mm-hmm.
Want het beleid dat we nu uitvoeren, aan de ene kant zeggen we gaan harder in, we gaan zoveel miljarden naar de aanpak van drugs. En als je kijkt naar wat het echt oplevert, dan is dat niet equivalent met elkaar.
Nee, dat is duidelijk.
Dus.
En dat is denk ik ook heel erg goed. En daarom ben ik ontzettend blij met jullie initiatief van die bus. Want heel veel mensen die snappen het niet. Hè?
Die weten het niet.
Of weten het vooral niet. Hè? We stemmen maar PVV omdat we zogenaamd een probleem hebben. Dus we stemmen PVV, wat is law and order. Maar als je dan kijkt eigenlijk wat voor naïef standpunt ze erop nahouden. Dus we gaan nog meer politie inzet doen. In plaats van dat we de boeven gaan vangen, gaan we nu een paar kinderen opsporen met een plant.
Ja.
Hè? We gaan de rechters, waar we al zoveel van hebben,
Die
hebben het al heel druk. Met moorden, verkrachtingszaken die dan niet meer voorkomen. Maar gaan we bezig met cannabis.
En vooral ook, we gaan het wiet-experiment stoppen. Terwijl we nou eindelijk na bijna 50 jaar wachten een stap in de goede richting zetten. En dan zouden we die stap weer terug moeten zetten voor de PVV.
En terwijl onze buren Duitsland dat eigenlijk ook gaat doen.
Ja.
Ja.
Wat ook wel gek gezicht is natuurlijk. Hè? Dat wij als Nederland altijd zo progressief en vooruitstrevend waren. En dat Duitsland ons ook inhaalt met het legaliseren van...
Je kan het gek noemen, je kan het ook beschamend noemen.
Ik heb de podcast natuurlijk wel hele leuke filmpjes van me even teruggekeken gisteren. En het ging over 65.000 kilo, hè, wat er wordt gekweekt voor het experiment alleen al. Dus... Ja. als je dan landelijk ziet hoeveel dat is. Kijk, als je het experiment nu gaat terugdraaien, ja, dan draait dat inderdaad zo weer de illegaliteit in. En met alle gevolgen van dien. Ik bedoel, ja. Ik kan me niet voorstellen dat een rechteraard politicus daarvoor kan zijn.
Nou, ik wel. Ik heb ze wel meegemaakt hier in debatten.
Ik vind dat lastig voor te stellen.
Een voorbeeld is bijvoorbeeld het CDA. Die wil het wiet-experiment gaan terugdraaien.
CDA ook.
Wat ik eigenlijk echt heel dom vind.
Ja.
Want ze willen aan de ene kant het wiet-experiment terugdraaien. En aan de andere kant willen zij meer politie inzetten. Terwijl we weten dat de capaciteiten nog niet zo groot zijn.
Ja.
En we weten, je weet toch, als jij doet wat je altijd doet, dan krijg je wat je altijd kreeg. Ja, het klinkt misschien heel politiek van wat ik zeg, maar...
Ja, maar het is wel waar in dit geval, ja.
Tuurlijk.
Ja.
Ja, nee, goed, wat we hier in Groningen ook een beetje qua geschiedenis hebben gezien, een beetje tot het jaar 2000, waren er, nou ja, in de scene, wat ik een beetje ken, toch wel heel veel studenten die wel een keer een hokje over hadden en die wat plantjes kweekten. Dat was allemaal helemaal niet erg. Toen kwam rond 2000, zoals ik het ervaren heb, een heel mooi artikel, heel mooi, misschien wel helemaal niet zo mooi, maar een artikel in de Panorama, of de Nieuwe Revue, een van dat soort krantjes. En daar stond dus het nieuwe groene goud. Hè? En dat was eigenlijk kantelpunt volgens mij. En toen zijn ze in 2003, hebben ze dan die wet weer aangepast. Nou, dat weet je vast beter dan ik, maar... en toen is eigenlijk het helemaal gecriminaliseerd en het steeds heftiger gemaakt. En je zag gewoon steeds meer bloed hè, op straat. Of tenminste, nou niet letterlijk, maar steeds meer schietpartijen, steeds meer gerelateerd aan dit onderwerp. Dus
er gebeurde eigenlijk wat altijd gebeurt in war on drugs. Als je meer repressie doet, is meer geweld, maar niet minder gebruik. Meer criminele winsten, meer risico's.
Het is niet beter voor het consument.
Nee.
En ja, het levert eigenlijk niks op. Ik weet dat bijvoorbeeld, ik ben zelf half Colombiaans en ik ben in Colombia geboren. Ik heb daar 5 jaar gewoond, maar ik heb de verhalen over de war on drugs van mijn vader en familieleden gehoord. Ja, dat is echt, dat werkt niet. Nee. Dat werkt juist averechts. Je maakt het nog erger voor de consument.
Ja.
En gewone mensen worden daar gewoon door geraakt. En dat zie je ook in Rotterdam. Hoe harder je ingaat, hoe harder deze georganiseerde misdaad eigenlijk harder terugpakt.
Ja.
En in plaats van dat we ze pakken waar het pijn doet, waar het geld zit, doen we eigenlijk hetzelfde wat we blijven doen.
Ja. Nee, in die zin is er nog veel te verbeteren. En is cannabis misschien maar het eerste stapje. Maar het is in ieder geval goed dat we daar die stap in ieder geval wel aan zetten. We hebben later vandaag in de bus professor Brouwer hier van de universiteit. Ik heb begrepen dat jij met hem ook samen hebt gewerkt hier met iets in de APV over cannabis.
Ja, dat klopt. Wij hebben in 2000, volgens mij was het 22 of begin 23, hebben wij van het college hebben wij een voorstel van de burgemeester Koen Schuiling destijds een voorstel gekregen om openlijk drugsgebruik in de openbare ruimte te verbieden. Nou dachten wij aan het begin van wat is dit nou, want cannabis staat er ook bij. Hè? Ja. En we willen een experiment beginnen hier in Groningen. Nou, toen is er een heel debat geweest over waarom cannabis daarin wordt opgenomen. Er is gezegd, het gaat alleen om overlastgevend gebruik. Mm-hmm. Dat wordt beboet in de openbare ruimte, dus drugsgebruik. Ja, en vervolgens is dat wel door de raad gekomen. Het was 10 partijen tegen 2. Waaronder D66 was erop tegen en Partij voor de Dieren. Omdat wij daarin zagen dat het niet de oplossing is. En al helemaal niet als je cannabis hierin opneemt als stad dat mee wil doen aan het wiet-experiment. En met Jan Brouwer heb ik hierop samengewerkt om uit te zoeken of dat juridisch technisch ook wel echt kon. Omdat de opiumwet ook zegt van de opiumwet is zo ingericht dat het, ik wil niet gelijk zeggen voordelig, maar dat het voor de consument niet lastig moet zijn om hulp te krijgen.
Ja, en daarom is gebruik niet opgenomen in de opiumwet, toch?
Daarom, daarom is gebruik niet opgenomen in de opiumwet en is het ook niet strafbaar in Nederland, het gebruik. Maar ja, wat doe je dan met zo'n verbod? Dan verbied je het gebruik. Dus mag het überhaupt wel? Nou, dat was een hele technische juridische discussie die ik...
Ik kan me herinneren dat Brouwer toen ook best wel op tv was om dit weer uit te leggen hoe dat dan precies zat. Dat als je iets niet verbiedt landelijk, dat je niet voor je hele stad, dat was het toch? Ja. Je kan alleen in specifieke plekken dan...
En er waren meerdere verschillen in hele juridische meningen en hoe mensen daar naar dat artikel keken. En dat had ook te maken met een artikel vanuit de landelijke rechter die daarover heeft uitgesproken. Dit komt ook trouwens vanuit de VNG. Dit was gewoon een artikel vanuit de VNG die meerdere gemeentes hebben opgenomen in hun APV met de gedachtegang, als het plaatsvindt overlastgevend gebruik, dan kunnen we ingrijpen.
Nou ja.
Nou, dat kunnen wij vanuit D66 enigszins snappen. Maar wat wij nog steeds niet snappen en ook niet achterstaan, is dat we cannabis daarin hebben opgenomen. Ja. Want ja, wat is overlast?
Dat is ook nou echt goed. En daar komt natuurlijk bij dat als je gewoon kijkt, hè, die loketfunctie. Hier in Groningen hebben we 6 loketten. Ik bedoel, die mensen moeten dan. Ja, de meeste mensen nemen, die kopen wat cannabis en gaan ermee naar huis of zo. Maar het is. Ja, het ligt natuurlijk voor de hand dat heel veel jongeren het ook kopen en hier lekker op de grote markt op een bankje gaan zitten. Want het zijn prachtige bankjes wat we hier hebben.
Ja, het is ook meer. Er zijn eigenlijk best wel veel mensen die om wat voor reden dan ook thuis helemaal niet kunnen of willen consumeren. Dus als je dan zegt, je hebt bijna nergens meer een koffieshop waar je binnen kan roken, dan is het niet heel gek dat ze het op straat doen.
Nee.
Want in die zin vraag ik me af, zou je... Kijk, ik zelf ben van de stelling, een koffieshop zonder rookruimte is geen koffieshop. Dat is inderdaad een afhaalloket. Dat is niet een koffieshop wat wij bedoelen met een koffieshop.
Nee.
Zou je misschien kunnen overwegen om tegen de koffieshops in Groningen of welke stad dan ook te zeggen, luister, jij hebt die ontheffing om die koffieshop te runnen. Jij moet gewoon een consumptieruimte bieden, want anders hebben we te veel mensen die op straat roken. Hoe zou D66 daarin staan?
Nou, ik denk dat dat wel zou kunnen. En dat je dat in goed overleg met de ondernemers zou moeten doen. Maar dat je misschien ook bij nieuwe coffeeshops die je wil, die binnen die groep gaan komen, dat je daar ook naar zou moeten kijken.
Ja.
En waar we ook naar zou moeten kijken is de spreiding van het aantal coffeeshops. Want de meeste coffeeshops zitten in de binnenstad. En je zou ook kunnen kijken bijvoorbeeld in de Oosterpark buurt. Daar was ook een coffeeshop, die werd ook goed bezocht.
Oosterpoort.
Ja, niet Oosterpark. Ja, sorry, ze lijken op elkaar.
Ja.
Oosterpark. Oosterpoort, daar ga ik weer. Ja. Ja, maar je zou ook wel kunnen kijken hoe je dat evenwichtig kan spreiden. En ook natuurlijk de buurt, de wijk meenemen.
Daar gaat het vaak mis, heb ik het idee.
Daar gaat het vaak mis, ja. Maar ja, het... Ja, je kan het ook wel misschien bijna zien als een soort van voorziening. Want best wel veel mensen in Groningen gebruiken blijkbaar cannabis. We zijn nummer 4 internationaal.
Ja, we hebben toch even nagekeken over de lijstjes voor jou. Internationaal, dat is ook wel een...
Goeie data, Chris.
Goeie data bij het station in Gamerwolde. Dat is hier een dorpje verderop. Daar komt al het rioolwater samen. Alles wat we uitscheiden hier als mens. En dat,
Heel fijn om te weten, natuurlijk.
Ja, goed. En daar hebben ze...
We gaan er diep in.
En in 2024 hebben ze daar dus een monster genomen van die substantie. En het bleek dus dat dat we nummer 4 zijn in de wereld van cannabis gebruik. Dus we zitten achter Seattle, Toronto, Amsterdam is dan nummer 3 en dan is Groningen nummer 4. Nou ja, daar was Koen Schuiling, die raakte aardig in paniek erover. Er moest gelijk allemaal weer maatregelen komen.
CDA ook,
ja, dat is allemaal... Maar goed, we hebben heel veel internationals. Dat geeft dus aan dat het wel leeft in deze stad. Dus laten we er dan alsjeblieft een beetje wijs mee omgaan. En wat ik vooral heel erg belangrijk vind, we willen minder bloed. En we willen meer plezier voor iedereen en meer veiligheid voor onze jongeren. Ik bedoel, natuurlijk moet je niet als je 12 bent en je zit op school helemaal stoned de hele dag doorkomen. Nee. Ja,
zoals je ook geen bier moet drinken als je op de middelbare school leeftijd bent.
Ik denk dat als je het hebt over wat wel of niet gezond is, dat we het ook over moeten hebben over alcohol. We hebben hier in de Raad een hele discussie gehad over het normaliseren van drugs. Maar als je kijkt hoeveel alcohol er gedronken wordt ook soms tijdens een stapavond. En dat is vaak begint het bij alcohol, dan zijn die remmen weg en dan komt bijvoorbeeld cocaïne op tafel.
Ja.
Ik denk dat we dan eigenlijk in brede zin het moeten hebben over een gezonde levensstijl. Over gezonde dingen. Kijk. Ik zeg niet gelijk van cannabis of drugs is goed, lang leven de lol.
Nee.
Maar het wordt toch gebruikt.
Ja.
En dan hebben wij liever dat mensen weten wat ze gebruiken. Dat de consument kan halen op een plek waarvan ze weten... dit is goede kwaliteit. Zoals de coffeeshops en met het wiet-experiment.
Mm-hmm.
Dan dat ze het op straat halen. En hetzelfde geldt ook wat betreft voor D66, ook voor ecstasy.
Ja. Heb je het idee dat daar ook nog meer tegenwind komt dan bij cannabis? Of dat mensen ook daar wel beginnen in te zien van... als het er is, kan je het beter redelijk regelen dan het aan de maffia over te laten?
Ja, ik denk als jij de gebruiker vraagt, dat zij er wel voor openstaan. Maar op het moment dat jij politici vraagt, dat ze echt... In weerstand gaan.
Ja. Luiken dicht.
En buiten gebruiken ook de wetenschapper. Hè? Als je de wetenschapper vraagt, het is het is gewoon aangetoond dat het een stuk veiliger is. Ja. Als je er goed mee omgaat dan alcohol of andere dingen. Nou ja. Maar we zijn de hele tijd aan het vechten met alles. En daarom zitten we hier denk ik ook terug, dat onderbuikgevoel. Hè, er zijn gewoon...
Niet op wetenschap gebaseerde feiten of argumenten.
Geen argument. En daarom vind ik het ook een nachtelijk onderwerp die het daglicht niet kan verdragen. Hè, daarom triggert mij dit ook heel erg. Van hoe kan dit in Nederland, een land met zoveel regels, en we hebben alles zo goed gepolderd en gedaan. Ja. En hoe kan het zijn dat we dan op zo'n makkelijk onderwerp, want zo moeilijk is het allemaal, het is een hele mooie plant die we op heel veel manieren kunnen gebruiken. Wat ook nog eens goed voor de aarde is. Als
die
we
al
veel
eeuwen
kan,
gebruiken.
Die al eeuwen gebruiken. Ja. De VOC zou niet zo ver zijn gekomen als we die touwen niet hadden gehad.
Nee. Het is wel waar.
Dus ja, jongens, wees juist.
Maar ik geef zelfs antwoord op die vraag. Waarom duurt dat zo lang? Waarom is dat zo moeilijk?
Ja, we zijn nu bijna 50 jaar aan het gedogen. Dat is gewoon een hele zware onderbuik. En ik vind dat zelf ook integrerend. Hoe kan dat nou in zo'n land als Nederland, waar we alles zo goed proberen te regelen? Dus ik heb wel het gevoel dat er een verschuiving plaatsvindt.
Ik denk dat het ook wel te maken heeft met welke kabinetten wij hebben gehad. En waar de prioriteiten liggen.
Bijna 100 jaar Balken en Rutte in mijn herinnering.
Ja, ja. Nou ja, ik zou wel zeggen. Kijk, ik moest laatst een tijdje terug. Mocht ik een talk geven op Hoolabaloo over 50 jaar geschiedenis drugsbeleid Nederland. Mm-hmm. En wat heeft het ons eigenlijk opgeleverd? Nou, niet zo. Misschien aan de ene kant voor de gebruiker wel wat. Maar als je het hebt over de aanpak van georganiseerde misdrijf, et cetera. Niet echt. Maar wat mij wel echt opviel is dat heel, heel lang geleden hadden we een best wel rechts-conservatief christelijk kabinet destijds. Ja. En dat was een christelijke partij die zei over opium of cocaïne volgens mij, dat moeten wij reguleren.
Ja.
En dat reguleerden wij toen ook.
Ja, klopt.
En ik dacht van, hè, hoe had je destijds al dat idee en kunnen de christelijke partijen...
Meneer Van Acht was dat toch?
Sowieso, ja, natuurlijk.
Meneer Van Acht als CDA. Dus, ja.
Een van de oprichters van de partij, nota bene.
En die snapte wel dat God die plant had uitgevonden. Hè? Dat we daar gewoon respect voor moesten houden. Maar goed, kennelijk is dat gedachtegoed van meneer Van Acht dan niet helemaal goed overgedragen naar de nieuwe CDA's van deze tijd.
In ieder geval niet naar Bontebal, nee. Die moet zich daar nog beter in verdiepen. Ja. Hey, we zouden nog uren kunnen praten over dit onderwerp. Dat doe ik ook altijd heel graag. Maar volgens mij staat Jan Brouwer al voor de bus. Dus een laatste vraag die ik kan stellen, die hoef ik aan jou niet te vragen, want ik denk niet dat jij nog zweeft wat betreft jouw stem.
Nee, zweef.
Maar Chris, ben jij inmiddels geland of ben je nog zwevende kiezer als het gaat om waar je op gaat stemmen woensdag?
Ik zal niet zeggen waar ik op stem, maar ik ben absoluut helemaal geland en ik stem in ieder geval voor een goed wietbeleid.
Een cannabisvriendelijke partij sowieso.
Absoluut, absoluut.
Heel erg bedankt dat jullie naar de stembus hebben willen komen hier en alle twee veel succes hier in Groningen.
Dankjewel. Dankjewel, succes.